The Ron and Eric Podcast. Double kill.
Hallo en welkom bij de Ron en Erik Podcast. De podcast van Ron en Erik over videogames. Mijn naam is Erik Nusselder. Oh, dit is aflevering 492. Bij mij zoals altijd Ron Forstemans.
Hey, welkom op het internet. De plek Hallo. Waar je niet wil zijn, maar je wel bent.
Ja, nou ja, weet je, je kan deze ook downloaden en dan offline luisteren natuurlijk.
Oh, nou, ik ga het aan.
Je kan vanuit je hutje in het bos waar je geen verbinding hebt, kan je even naar het dichtstbijzijnde Starbucks rijden voor wifi. En dan download je de Ron en Erik podcast en dan trek je terug de wildernis in.
Ja, dat kan.
Zo doen dat mensen kan. Dat, weet je.
Soms ja, retreat noemen ze dat.
Ja, je gaat één keer in de maand ga je naar de grote stad om de essentials te halen, zoals water, dat is zo... eten en Ron en Erik podcast.
Ja. Hoe heet dat ook weer? Ik weet het niet meer. Dat heet ik. Anyway.
Het was een grote release week afgelopen week. Er zijn veel grote games uitgekomen. Daar gaan we het over hebben. Bijvoorbeeld Rise of the Ronin. Maar ook een game die wel heel goede cijfers scoort. Namelijk Dragon's Dogma 2.
Nou, wel en... goeie. Wat is
heel
dat
goeie, heen? Zei ik. Wel heel goeie.
Oké.
Ja, okay. Ja, Rise of the Ronin staat gemiddeld 7,5.
Rise of the Ronin scoort 9, hè?
Ja, gemiddeld 7,5. Prima. Ja. Prima game. Gaan we het straks over hebben. Maar we willen het graag eerst over Dragon's Dogma 2 hebben. En daarvoor hebben wij... niemand minder uitgenodigd dan de reviewer van die game voor Gamer.nl. En laat dat nou toevallig onze grote vriend en collega Marcel Vroegrijk zijn.
Hallo, ik wou eigenlijk inhaken op dat één keer per maand naar de grote stad gaan. Want dat is eigenlijk wel een beetje de ervaring ja. die Dragon's Dogma 2 typeert. Dus dat
oh.
thematisch sluit het perfect aan. kunnen we gelijk op die game ingaan, als je wil.
Het is wel zo dat mensen over die game praten, en dat ken ik natuurlijk gewoon uit deel 1. Maar dat mensen over die game praten alsof ze aan een grote reis beginnen steeds. Ja. Alsof ze gaan emigreren met de homies.
Ja. Ja, maar het is op gisteren, ik weet niet of dit een goed teken is, maar mijn brein is ook een beetje, zeg maar, specifiek ontworpen. Of hoe zeg je dat? Ik kan heel erg vastzitten in zo'n, oh, ik moet dit nog doen. En ook al weet ik dan van, oké, maar het is al lang lunchtijd geweest en ik voel mijn kop beginnen te kloppen, want ik heb eigenlijk hoofdpijn. Ik heb al 3 uur niks meer gedronken. Ik moet even uit die game, maar ik dacht, ja, maar ik ben nog op reis. Ik moet nog naar die stad toe, inderdaad. En ik ben nog maar halverwege, dus ik kan het niet stoppen. Dat is wel een beetje... In die zin voelt het als een groot reisje.
Het is wel grappig, want jij zegt over dat brein. En je leest heel veel... ik zeg het fout. Ik heb heel veel recensies gelezen. Verschillende, ja. Zeg maar. Omdat ik gewoon zo gefascineerd ben door dit spel. En het is grappig dat je dat echt terugziet. Dat voor sommige mensen is deze game gewoon... ze snappen het niet. Ja. En ik begrijp het ook. Ik begrijp het heel goed. Maar ik heb het wel. Bij mij klikt dit soort shit immens. Alleen ik snap ook... sommige mensen hebben zoiets van... ja, en wat moet ik dan doen? Ja. Waarom wandel ik zo lang?
Hey, waarom is er geen fast travel? Hoe kan je dit jaar nog een game uitbrengen zonder fast travel? Ik ga toch niet lopen? Ja.
Ja.
Als iemand die dat denkt, is dit geen game voor jou waarschijnlijk?
Nee.
Zo simpel is het ook.
Ja, waar wil je...
Maar Marcel,
waar wil je
beginnen? Waar moet ik beginnen? Je hebt de game een 9 gegeven. Dat is een heel hoog cijfer. Wat is het nou precies voor spel?
Ja, oef.
Nou, een RPG.
Voor mij voelt het een beetje... Ja, het is een RPG, maar... En RPG, die term, die zijn we tegenwoordig een beetje... het klinkt raar, ook al noemen we alles een roleplaying game... maar we zijn een beetje vergeten, denk ik... wat je daar nou mee zegt. Wat is een roleplaying game? Als je dat, zeg maar, gaat... Die term, hoe noem je dat? Gaat destilleren? Nee, ik ben even het woord kwijt.
Ontleden,
dat is hem. Thanks. Dan kom je dus uit bij... Ja, je speelt een rol. En heel veel RPG's zijn tegenwoordig toch... Ja, oneerbiedig wel een beetje gezegd... Het is lijstjes afwerken. Je hebt stats, die gaan omhoog. Je vindt de wapen, dat is plus 3% in plaats van plus 2%. Je hebt een lijstje met quests. Je hebt een kaart met icoontjes... En je hebt wel gesprekken, maar binnen die gesprekken hoef je eigenlijk niet echt op te letten. Want op het moment dat het gesprek klaar is, dan komt er automatisch een geel icoontje op je map en een pijltje. En waarschijnlijk staat er ook nog in beeld, hier moet je naartoe. Dat is technisch gezien binnen, zeg maar, games, hoe we die zien onderverdelen in genres, is het een RPG? Maar is het nog wel een RPG? Speel je nog wel een rol dan? Dragon's Dogma is een RPG. hier speel je wel echt een rol. En dat uitzicht...
Ja.
Op eigenlijk in ieder aspect van de game. Maar om even terug te gaan, Dragon's Dogma 2, het is een vervolg. Vooropgesteld, je hoeft deel 1 echt niet te spelen. Sterker nog, ga alsjeblieft niet terug naar Dragon's Dogma 1. Want hoe sick die game ook kan zijn, is het wel echt verstopt in... Ja, nou, bullshit niet, maar het is gewoon bijna ondoordringbaar. Om de kern van wat die game goed maakt te snappen, dan moet je door zoveel onnavolgbare systemen die niet worden uitgelegd heen weten te prikken. Dus begin gewoon met 2. Dat vooropgesteld. Ja. Maar ja...
Als ik de reviews lees, inderdaad wat Ron zegt, het klinkt wel alsof mensen het over een soort magische spreuk hebben. Die wordt uitgesproken en waardoor je ineens aan je beeld gekluisterd zit van, ja, jeetje, wat gebeurt er allemaal? Wat kan er allemaal gebeuren?
Ja, maar dat...
Is het zo'n soort spel van...
Ja, dit is...
Het spel creëert de verhalen. Het gaat niet om het verhaal zelf, maar om wat je tegenkomt en wat je zelf verzint, wat je gaat doen, et cetera.
Nou ja, ik bedoel, Dragon's Dogma 1 en zeker 2 volgens mij... Dat is gewoon een beetje waar emergent gameplay vandaan komt bijna. Als in waar het ze roots vindt. Dus ja, dat lijkt me wel.
Ja, kijk, in de kern is het een soort van... Ja, noem maar even echt een middeleeuwse RPG met ridders en dieven. En iedereen praat ook in oud-Engels met shant en ought en weet ik veel wat. En het is allemaal heel erg ridderlijk en weet ik veel wat. Maar binnen dat, zeg maar, die traditionele rollen van de dief, de magier, de krijger, et cetera, is er inderdaad een open wereld die op ongekende wijze, wat mij betreft, gewoon volledig leunt op achterliggende systemen die bepalen hoe de gameplay eruit ziet. En dat uit zich in tijdens gevechten. Je kunt vijanden omver trekken, je kunt ze oppakken, je kunt ze omver duwen, je kunt ze wegsmijten, je kunt ze op ze springen, je kunt onder ze hangen. Als je op een vliegend beest zit, soms tilt dat vliegende beest jou op en tieft het je gewoon de rivier in. Andersom, soms zit jij op dat beest en steek je een dolk in zijn nek en stort die ter aarde. Je kunt een soort van grappling hook schieten en zo een vijand het wapen uit de hand trekken. Je kunt, weet ik wat, mensen van de afgrond beuken. Soms word je door een wolf meegesleurd. Gewoon wederom de ravijn af. Dat maakt deze game...
Het is allemaal niet gescript, zeg maar.
Nee.
Toch?
Nee, het is niet, zeg van, maar...
Als je op dit paadje loopt, dan word je door een wolf het bos in gesleurd.
We kennen inderdaad gewoon de open wereld met van hier ga je naartoe. En op het moment dat je daar dan komt, dan zie je even een, zeg maar, een fade to black. En dan gebeurt er ineens iets. Dan, oh, er komt een monster en dan moet je daar tegen vechten en dat monster heeft dan een health bar en dan heb je het verslagen en dan is de quest ook weer klaar. Dat gebeurt hier eigenlijk bijna niet. Het is gewoon allemaal vloeit in elkaar over. Ineens, nou, om een voorbeeld, je hebt een soort van ossenwagen, heet dat. Dat is de semi-fast travel waar je van stad naar stad kunt reizen en ook echt alleen van stad naar stad. Dus als je ergens anders tussendoor moet zijn, heb je pech. En ik zat op die car. En toen kwam er een gigantische griffioen, heet dat in het Nederlands, geloof ik, of zo, toch? Ja, in ieder geval een griffin.
Zo'n vliegende...
Ja, en die kwam vanuit de lucht, kwam hij naar beneden zwiepen en die pakte die os. En toen had ik geen car meer, want ja, toen was het van oké, nou ja, helaas, dan moet ik maar gaan lopen. En dat is niet gescript. Die griffin die vliegt gewoon door de lucht. En dat, ja, dat is gewoon... Die kan toevallig op die plek komen. En dan ben je de Sjaak. Maar dat is een anekdote. Ik vertel die nu. Maar dat is geen spoiler in die zin. Want ik kan niet beloven dat dat bij jou ook gebeurt. Je zal ongetwijfeld een keer een griffioen tegenkomen. Maar waarschijnlijk op een heel ander moment. Misschien pakt hij jou wel op en neemt hij ineens... 2 kilometer verder, zeg maar. En zet hij je dan weer neer. Dat kan ook. En dat maakt deze game ja, dat maakt dit een rollenspel. Je gaat zo op in deze wereld op een manier die je niet... Dat krijg je niet voor elkaar met hoe goed je quest ook schrijft. Dat voelt altijd zeg maar van oké, maar dit moet ik nu doen, want jij hebt dit bedacht voor mij. En deze game, die bedenkt niet, die is. En jij leeft in die wereld, jij loopt in die wereld. En doordat jij ermee interacteert, gebeuren er dingen. Maar dat heeft Capcom niet per se bedacht. Ja, kijk, op bredere zin, ze hebben natuurlijk wel de systemen bedacht. Dus ze hadden echt wel voor ogen dat het zou kunnen gebeuren. Maar verder vertrouwen ze dus volledig op. Wij hebben al deze systemen in werking. En daar komt iets uit. En dat ga je gewoon echt fantastisch vinden. In mijn hele PlayStation app, ik heb echt 80 video's opgeslagen. En ik zit ze gewoon nog eens terug te kijken. En ik ben echt in zo onder de indruk van hoe kan dit? Dit ga ik nooit meer vergeten. En dat is gewoon iets wat... De meeste games doen dat gewoon niet. En dat maakt... Er zijn ook echt wel aspecten waarvan je zou kunnen zeggen van... Oh, dat spreekt me niet per se aan. De setting inderdaad, dat middeleeuwse. Waarom praten ze allemaal zo oudbollig en zo? Ja, als je ook maar enigszins interesse hebt in die organisch ontstaande gameplay... Dan geef het de kans, zou ik zeggen.
Ik denk ook, het is misschien niet een game voor iedereen. Want ik lees ook wel dingen waar sommige spelers, misschien ik zelf ook wel, enorm gefrustreerd van kunnen worden. Bijvoorbeeld, je hebt het over die ossencar. Ja. Dat is dan je enige manier van fast travel.
Ja.
En als die gesloopt wordt en je wordt door een griffioen nergens gedumpt dan moet je gewoon lopen. Je kan niet... Ja, dan heb je niks. Ja, dan ben je 's nachts ergens in het donker en je bent misschien bijna dood. Maar je moet wel. Je moet gewoon lopen dan 2 uur of zo.
Ze zeggen wel eens van, een game moet wel je tijd respecteren. Want die is beperkt. En als je na een dag werken thuis komt en je wil gewoon even iets leuks spelen of wat dan ook. Ja, Dragon's Dogma is wel echt een game die respecteert niet per se je tijd. Die respecteert het feit dat dingen tijd kosten. Die wereld die... Het is een spelwereld, dus in die zin is die natuurlijk compacter dan, noem maar even, de echte wereld zou zijn. Dingen zijn eigenlijk dichter op elkaar dan je misschien zou verwachten. Dat dorpje en die stad, die liggen in het echt, zouden die op 100 kilometer liggen. Maar ja, in-game ga je dat natuurlijk niet doen, want dan zou het echt heel lang duren. Maar het kan alsnog gewoon een goede 20 minuten duren of een half uur voordat je van punt A naar B bent. Dus dat betekent dat als jij halverwege inderdaad die car kapot gaat, ja, dan zul je toch echt die weg zelf af moeten leggen. En dat betekent dus niet dat je gewoon in één keer zegt van ja, maar ik wil gewoon mijn quest inleveren. Je moet dan wel echt inderdaad vrede kunnen hebben met het feit van dat moet even op pauze. Ik moet nu een kampvuur vinden, want de helft van mijn levensbalk is eraf en die krijg ik alleen maar terug door zeg maar een goede nacht slaap. Onderweg vind je dan weer misschien een grot en dan ga je daarin, et cetera. En daar moet je je wel aan over kunnen geven, inderdaad. Aan dat avontuurlijke gevoel van, ik ga gewoon door de wereld lopen en er zijn en ik zie wel wat op mijn pad komt. Als je dat denkt van, oh, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, dan ga ik hem ook niet aanraden aan je, want ja, dan ga je geen leuke tijd hebben.
Hoe is het verder als game? Want als avonturensimulator en zo klinkt het echt fantastisch. Maar zit er ook een overkoepelend verhaal in? Is er een eindmissie? Kan je uitspelen, zeg maar?
Zeker, zeker. Ja, de opzet van de eerste Dragon's Dogma en van deze Dragon's Dogma is een draak. Er is altijd een draak, net zoals er altijd een lighthouse is. Van Bioshock is er... Er is altijd een draak en die kiest een persoon uit... En die pakt het hart van die persoon. En die zegt eigenlijk, nu zijn wij voor zeg maar met het lot verbonden aan elkaar. En jij moet mij verslaan. Jij bent de uitverkorene om mij proberen te doden. En jij bent in de game ben jij die uitverkorene, de Arisen. En het eind, ja, dat maakt je laatste missie eigenlijk ook dood de draak. Maar ondertussen is er ook nog een soort van politiek spel bezig. Want jij ontwaakt als die uitverkorene. Maar op de troon van zeg maar het grote koninkrijk in de wereld. Daar zit iemand en die zegt dat hij dat is. Maar dat kan niet, want er kunnen er ten alle tijden maar... Mag er maar één zijn. Dus één van jullie is nep. Ja. En jij weet... dat je daar echte bent. Dus daar zit zeg maar het verhaal in van... Oké, maar wat is, wat is daar de bedoeling van? Er zit een imposter op de troon. En ze hebben mij zeg maar verbannen als de echte uitverkorene. Dus gaandeweg moet je een aantal missies doen om
verbannen
een beetje dat...
Verbannen naar de ossenkarren.
Ja, moet je een aantal missies doen om zeg maar dat complot een beetje te boven water te krijgen. En het leuke daarvan is, er zijn in totaal qua hoofdmissies zijn het echt maar een handje vol. Maar daaromheen zitten allerlei zijmissies die zeg maar context geven en dingen uitleggen rondom dat complot. Maar die zijn dus niet critical. Alleen als je ze doet, dan leer je dus
eigenlijk...
Je
kan heel snel uitspelen eigenlijk.
Ja, nou, dat zou ik dan ook weer niet willen zeggen.
Ja, als je wil lopen, ja. Je moet wel lopen naar de andere kant van de wereld.
Maar het is aan jou om zeg maar te bepalen van... Ja, vind ik het interessant om de precieze motivaties... van alle personen die erbij betrokken zijn bij het complot... Ja, om daarachter te komen. Zo niet, dan kun je ook inderdaad gewoon die missies mainlinen, denk ik. Maar ja, ik vind
hoe
het...
Hoe is het...
Vertel.
Hoe vecht het? We hebben het heel veel gehad over wat je allemaal tegen kan komen. Maar wat moet je doen als je helemaal een griffioen ziet?
Ja, nou dat is ook... Daar komt een beetje de pitch volgens mij van Dragon's Dogma. De originele was... Dit is medegemaakt door mensen die ook aan Devil May Cry hebben gewerkt. En dat combineerde soort van een beetje die westerse open wereld. Zeg maar die traditionele RPG. Met... Maar wat als dat ook echt sikke combat heeft? Dus dat je echt hele zieke special moves doet. En een van de meest bijzondere dingen aan deze game is dus dat je komt af en toe grote monsters tegen. Het gros is gewoon goblins, bandits, lizard people. Nee, lizard people, gewoon lizards.
dat is de elite, toch?
Ja, precies. Nee. Maar in de wereld zijn ook wat grotere monsters. Een cyclops, een ogre, een griffioen, dat soort dingen. En je kunt dus ook op die monsters klimmen. Een beetje zoals Shadow of the Colossus. En dan kan je gewoon op hun rug klimmen of op hun hoofd. En dan kan je ze dan omver trekken. Maar je kan ook gewoon erop blijven zitten en ze gewoon echt herhaaldelijk in hun nek steken. En dat is ook allemaal net zoals die wereld bestaat uit een soort van... levende systemen is de combat ook echt heel erg gebaseerd op eigenlijk ook gewoon zwaartekracht en physics. Dus als een vijand jou slaat en hij heeft een enorme knots, dan kun je ervan uitgaan dat jij gewoon 20 meter verder op de grond landt. aan de andere kant, als jij herhaaldelijk in de grote teen van zo'n ogre slaat, op een gegeven moment gaat hij wankelen. En dat is het moment dat hij dan even zijn kop naar beneden doet. Als jij dan op een nabijgelegen rots springt, dan kan je dus op die kop, vanaf die rots kan je op die kop springen. En je kunt je voorstellen, dat levert hele sikke momenten op. Soms niet, je moet ze wel echt zelf creëren. En dat betekent dus ook dat jij heel erg... dit is geen game die je zegt van dit zijn special moves. En als je op A drukt, dan komt altijd exact deze move eruit. Dan doe je dit en het raakt. Want als jij locked on bent, dan raakt het altijd, et cetera. Nee, dit is een game die is... Je kan inderdaad op die rot springen en op het hoofd van die ogre... En je slaat je dolk in zijn nek en hij valt neer en je hebt gewonnen. Kan ook zijn dat jij springt, die ogre tilt net zijn hoofd op... en jij tieft gewoon echt meters naar beneden... omdat hij op een afgrond, op een randje stond en dan ben jij dood. En ook wederom, daar moet jij net van houden... Als jij denkt van maar ik wil niet zeg maar om de haverklap denken van... oh god, dit ging zo gruwelijk mis. Ik wil gewoon dat het consequent is. Dat ik gewoon mijn knopjes indruk en dan dat ik zeker weet... dat er uitkomt wat het spel belooft. Ja, dat is ook niet deze game. Het kan heel goed gaan en dan denk je... ik moet dit naar al mijn vrienden sturen. Of het zijn dingen waarvan je denkt... ik zet me meteen mijn PlayStation uit... want wat er zojuist gebeurde op het CERM... daar moet ik me echt gewoon dood voor schamen en... dat mag niemand ooit te zien krijgen.
Of juist wel.
Ja.
I don't know. Ik zag een filmpje op de socials van... was iemand gewoon door de wereld... en er was een hele grote ogre... en die had de brug gesloopt. Dat kan kennelijk ook gewoon... dat de brug gewoon kapot is... en dan kan je niet meer oversteken.
Oh, zeker.
Maar toen viel die ogre om... en die hield toen de rand vast van de overkant. Dus toen was die ogre een soort van brug geworden... en dan kon die over die ogre heen lopen...
Ja.
En daarna draaide hij zich om en stak hij die ook in zijn teen. En toen was hij dood.
Toen viel hij nog.
Ja, dat soort shit.
Ja,
is echt,
toen viel die ook in de afgrond, ja. Omdat hij losliet. Dat er, ja, als je iemand in zijn teen steekt, dan laat hij los. Dat doet pijn.
Ja. Ja, ja, dit is ongeveer mijn PlayStation app. Al precies dit soort momenten. En in zekere zin, kijk, die ogre die staat, tuurlijk, die staat natuurlijk wel toevallig niet op die brug, maar wel in de buurt van die brug. Dus in die zin is het wel een beetje gescript natuurlijk. Ze hebben die daar niet voor niks gezet. Maar de manier waarop jij daarmee omgaat, kijk, ik kwam die ogre tegen en ik had hem zo hard in zijn hoofd geschoten dat hij achterover viel. Ja, dan kan hij die brug niet vastpakken. Dus die tiefde gewoon het water in. En dacht ik, ja, nu kan ik er niet meer over. En vervolgens moest ik 20 minuten omlopen. Want dat is ook deze wereld. Het is zeg maar niet een open wereld die allerlei slimme paadjes heeft, dat je overal wel doorheen kan. Soms is het gewoon van, ja, maar daar staat een berg. Ja, ga er maar omheen dan. Want ja, of die rivier, ja, je kan er niet doorheen. Het is gewoon te diep. Dus dat de wereld is ook echt heel... Ik heb dat nooit eerder gezien dat de wereld echt... Het voelt niet gemaakt. Het voelt niet alsof dit assets zijn van... Oh, we hebben dit gemaakt, want we hebben hier een cave... en dat is wat extra content. We hebben hier een nederzettingje, want dat is ook weer content. Dan zetten we een icoontje neer. Het voelt heel erg van... Oh, maar dit is gewoon hoe deze wereld is. Dit zijn de wetten van de natuur. Je hebt ook een soort woestijnachtig gebied... En dat heeft gewoon heel veel, ja, hoe zeg je dat? Gewoon heel veel kleine hoge bergen waar je dus gewoon echt met geen mogelijkheid op kan. Maar daar hebben ze een soort van kabelbaan overheen gedaan.
Dit klinkt als mijn game.
Ja, maar dat voelt gewoon als een heel logische manier om door dat gebied te gaan.
Dit is Patreon lore.
Ja, nee, dat is Karel Kabelbaan.
Karel Kabelbaan.
Daar is hij weer.
Die kan zijn lol op hier.
Ja, ja. Maar dat voelt gewoon...
De Bridges-familie van deze wereld, die worden gesloopt door alle ogres. Ja.
Maar dat gebied heeft gewoon niet zoveel natuurlijke paadjes zoals dat eerste bosrijke gebied wel is. Dus daar voelt een ossenwagen best logisch. Want dat is, het is niet geasfalteerd, maar het is wel... De weggetjes zijn wel begaanbaar. Maar in dat tweede gebied niet. Dus ja, hoe kom je dan van plek A naar B? Nou ja, door de lucht. Dat soort dingen. Dat vond ik echt heel bijzonder. Maar okay, goed.
Cool. En je vecht ook niet in je eentje, toch? Want je hebt altijd vriendjes bij je. De welbekende pawns.
Ja dat is een... hoe noem je dat? Een omstreden feature.
ja.
Deel 1 staat er ook onbekend dat toen hadden die pawns, die geven de hele tijd eigenlijk commentaar van wat zij zien.
Ja.
Als er een goblin komt, zeggen ze, een goblin. Ja. Ik heb ook een filmpje van de eerste van de eerste Dragon's Dogma. Toen liep ik langs een tent en toen zei mijn pawn, een tent. Toen dacht ik, oké, thanks. Ik zie dat het een tent thanks, is, man. Maar wat is dit nut hiervan dat je dit zegt? Maar... dat zijn dus computergestuurde personages. Je kunt er eentje zelf aanmaken. Je main pawn, die is ten alle tijde eigenlijk bij je. En je kan pawns die andere spelers hebben gemaakt inhuren. Kunt ze niet direct aansturen, soort van. Maar je kunt wel zeggen van, hey, help me. En wat ze dan doen, een mage die een healing spel heeft, die gaat je dan healen. Een warrior die je omhoog kan smijten om zeg maar meteen op de rug van een monster te komen, die zal dat doen. Als je op de grond ligt omdat je zeg maar net een knots tegen je hoofd aan hebt gehad, dan help je ze opstaan. Als je uit de lucht valt, soms vangen ze je, wat er echt heel cool uitziet. Maar het leuke van die pawns is dat zij dus als het ware ook een beetje leren van wat zij in de spelwereld van anderen doen. Dus stel jij jouw main pawn. Je hebt die aangemaakt en iemand huurt die in. Want dat kan dus ook andersom. Andere spelers kunnen ook weer die van jou inhuren. En in hun wereld komen ze een ogre tegen. En hij leert van, oh, die ogre die kan eigenlijk heel slecht tegen vuur aanvallen. Dan komt die pan bij jou. En als jij dan in je eigen wereld een ogre tegenkomt, dan zegt die pan van, hey, ik weet dit. Ik weet waar deze ogre zwak tegen is. Dus ik stel voor om fire attacks te gebruiken. En dat heeft niet alleen invloed zeg maar op... dat geldt niet alleen voor hoe je tegen monsters moet vechten, maar ook waar schatkisten liggen. iemand zegt soms van, hey, volgens mij zit er in de buurt hier een grot. Zal ik je anders hier naartoe leiden? En dan kan jij als het ware zeggen van, ja, is goed, ga maar. En dan kan je die pan gewoon volgen en die leidt je dan naar die grot, omdat hij dat in een andere wereld al gezien heeft. En dat maakt dat deze game, wat een singleplayer game is in essentie, maakt het wel een soort van heel sociaal. Het voelt echt alsof je met een party aan het reizen bent. Weliswaar een party van papegaaien die hun mond niet kunnen houden. En nee,
hebben ze nog steeds één zin, zeg maar?
Nee, ze hebben er of wel meerdere. Maar hoe vaak ik niet gehoord heb in de game, a ladder. En dan zit ik om me heen te kijken, denk ik, waar de fuck is die? Ik zie helemaal geen ladder, man. Dat is gewoon, kan soms wel frustrerend zijn, maar ik vind het eerder grappig. Vooral omdat ik dan gewoon denk van, oké, maar als je me ziet, ga er dan op. Als je het zo belangrijk vindt, ga er dan zelf heen. En soms kan dat ook. Soms kan je, als iemand zegt van a treasure chest en je zegt van oké, ga maar, dan pakt die pan, pakt gewoon, maakt zelf die chest open. En dat vind ik ook fijn aan deze game, is dat je niet alles zelf hoeft te doen. Want sommige RPG's zijn van, heb je een hele party, een soort van reisgezelschap. Maar uiteindelijk ben jij iedere beslissing aan het micromanagen van wat gebruik jij, welk item. Dat moet je allemaal zelf doen. En dat is zo, kan best wel vermoeiend zijn als je dat voor 4 personages tegelijkertijd moet regelen. En die pans zijn in zekere zin best wel autonoom. Ze hebben ook soms bepaalde speciale eigenschappen. Ik heb er eentje bij die managed automatisch mijn inventory. Dus als ik te veel zooi bijraak, dan zegt hij van, hey, zal ik anders wat spullen van je overnemen? En dat verdeelt hij over de rest van de party. En ik hoef daar niks voor te doen. En dat is dat soort dingen die zijn echt, ja, wow. Dat voelt toch, ook al zijn het best wel platte personages, voelt het wel alsof ik echt met meerdere mensen op reis ben die allemaal hun eigen taak hebben.
Ja, het klinkt echt als een supercool spel. We moeten het misschien ook nog even hebben over de technische staat ervan. Mij is het super erg interesseert, maar mensen op het internet meestal wel. Of consoles draait die schijnbaar met een unlocked framerate rond de 30, soms erboven, maar ook soms eronder. Hoe heb jij dat ervaren?
Ja, dit is een, ik kan me hier heel
boos. Marcel vraag dit.
Ik kan me hier heel boos over maken in de zin van, ik vind het vooral heel droevig hoeveel focus er op die prestatieproblemen is komen te liggen, omdat ik vooropgesteld vind ik deze game echt insane mooi op een manier die ik nog nooit eerder gezien heb. En dat heeft ook te maken met die natuurlijke wereld. Dat ik echt denk van dit voelt gewoon heel natuurlijk en echt. En de lichteffecten zijn mooi, de raytracing en alles. Als dat allemaal samenkomt, dan denk ik echt van wauw. Maar het heeft wel echt framerate problemen, ja. En dat, zeker omdat het ook gewoon, ik dacht eerst dat het maximaal 30 was, maar het is inderdaad gewoon unlocked. Dus soms schiet het erboven. Als je in een gevecht zit met een ogre en er lopen goblins omheen en iemand is een bliksemschicht aan het schieten en jij bent nog allerlei dingen aan het doen, allemaal lichteffecten, ja, dan kan het wel echt gewoon flink onder de 30 duiken. Dan zit het eerder rond de 20. Voor mij, ik vind deze game zo bijzonder in wat het doet en hoeveel vrijheid en al dat organische ontstaande zeg maar momenten. Ik kon er echt langs kijken. Maar het valt niet te negeren, nee. Want het kan echt, zeker ook in een stad met al die mensen die daar rondlopen en zeg maar hun eigen plannen hebben en dingen. En dat trekt gewoon enorm veel volgens mij op de CPU of hoe heet ik. Ik heb er geen technisch verstand van. Het is in ieder geval heel erg, het drukt echt de prestatie. Dat als je in een stad loopt, dan kan het soms echt haperen. En dan denk je van oef, ik hoop heel erg dat ze daar met een oplossing komen.
Het schijnt dat elk personage in een stad die ergens rondloopt, dat die een bepaalde hoeveelheid van je CPU nodig heeft om te onthouden wat hij allemaal aan het doen is en waar die is.
Ja.
Dus als je in een gebied bent met heel veel NPC's, dan zelfs op een dikke monster PC, dan kan die dus best wel haperen. Dus er waren ook al mensen die zeiden, nou, dan gaan we gewoon alle NPC's vermoorden, want dat scheelt weer.
Nou, een andere kleinere tip voor mij wat leek te helpen is, het is wel echt, zeg maar, als ik een game sessie begin, het eerste uur is wel echt beter. En hoe meer mensen ik tegenkom, als ik dan vervolgens terug naar die stad ga, dan wordt het wel erger. Ik heb het idee dat misschien moet ik gewoon, als je gewoon af en toe je game afsluit, dat hij dan misschien al die mensen even vergeten is die je bent tegengekomen. I don't know of dat zo werkt. Voor mij, misschien beeld ik het me in. Maar het voelde wel dat het, naarmate ik langer speelde, werd het wel erger. En ik hoop heel erg dat ze daar een oplossing voor vinden. Want ja, het zou zonde zijn ergens dat die game, dat je die game op deze reden laat liggen als het je verder wel aanspreekt. Dat is wat ik wel mensen wil meegeven. Want trust me, deze game doet zoveel bijzondere dingen dat je daar echt wel doorheen kan kijken. Maar goed.
Ron, heb jij hem al op jouw monster PC geprobeerd toevallig?
Nee, ik heb hem wel. En ik wilde hem eigenlijk spelen voor deze podcast. Dit weekend. Alleen, ik ben echt zeg maar in die finals. Ja, ik ben gewoon bij de eindbaas. Ik ben letterlijk bij de eindbaas van Yakuza Like a Dragon Infinite Wealth.
Ja, dat kan het niet.
Dus dan kan ik, maar wil ik ook niet. Want ik ga niet twee van dat soort games door elkaar heen spelen als we Marcel te gast hebben. Die kan het prima zelf uitleggen. Dus.
Ja.
Ja.
Marcel, er waren ook wat mensen op het internet boos omdat op de release dag bleek dat er ineens microtransactions in zaten.
Ja,
die heb jij niet in de reviewperiode kunnen zien, geloof ik.
Nou,
wist niet dat ze kwamen.
Dus ze hebben gewoon netjes een lijst aangeleverd bij de review met dit zijn ze. Zoveel kost het en je kunt er maximaal zoveel van kopen. Ik zag die lijst.
Ze stonden in de review guide. Maar ik heb zelf ook die review guide staan erin. Maar ze zijn niet van tevoren gecommuniceerd richting.
Nee, klopt.
Nee, maar het publiek werd verrast van
Ik zag die lijst. Ik keek erna en ik dacht, ja, ik vind dit niet het vermelde waard. In de zin van, ja, daarom heb ik het ook niet vermeld. Omdat ik dacht van, ja, dit zijn allemaal items die je gewoon in-game kan vinden. Van de belangrijkste items, je hebt één ding wat je kan kopen en daar is ook een heel veel van de miscommunicatie ontstaan. Want mensen willen op het internet willen gewoon boos zijn, lijkt het. Gewoon van, ik weet niet wat het is, maar ik zie iets en ik ga er boos over zijn. En dat zijn net als de fans, zijn dat ook papegaaien, want die denken gewoon niet voor zichzelf.
Een fast travel point microtransaction.
Ja, maar die zien dat en die denken van, fast travel is gelokt achter een microtransactie. Wat is dit nu weer? Het is echt de grootste bullshit die ik gehoord heb. Ik werd er zo pissig van dat ik gewoon dacht van, oké, maar als je boos bent, doe dat op zijn minst omdat je er zelf over hebt nagedacht. Als je gewoon boos bent omdat iemand anders vertelt dat je boos moet zijn, dan ben je echt gewoon, dan ben je echt een loser. Gewoon als je dat. Ik vind het prima als je boos bent, maar doe het met je eigen redenen. Maar goed, dat item, wat het dus feitelijk is dat is een port crystal, heet dat. Je kan het volgens mij voor 2,50 kopen. Maximaal 1. Wat dat doet, is het creëert een soort van handmatig fast travel point. In steden heb je er, die zijn er sowieso. Maar je kan er dan willekeurig op een willekeurige plek in de wereld kan je zeggen, ik zet hier die port crystal neer en dan kan ik voortaan daar ook naar fast travelen. Maar ten eerste, dat item vind je ook gewoon in de game. Het is zeldzaam, ja. Maar het is niet alsof het er niet is. Je kunt dat dus ook gewoon prima zonder dat je het koopt vinden. Tweede punt, om te fast travelen heb je een ander item nodig wat ook duur is, wat ook zeldzaam is. En dat is helemaal niet te koop via microtransacties. Dus eigenlijk is het een soort van, ja, ik vind het eigenlijk een soort van nog een mooie actie van Capcom is van, je kan dat ding wel kopen, maar het gaat je niet helpen. Want dan heb je een extra punt. Maar als je geen item hebt om erna te fast travelen, dan is het precies zinloos. Dus het is ook echt ophef over, ja, er was ook mensen zeiden van, ja, je moet ook betalen om je character aan te passen. Onzin, dat hoeft helemaal niet. Ik kom om in die currency die je zeg maar met echt geld kan kopen. Ik weet niet waar ik het aan uit moet geven. Ik heb er echt duizenden punten van. Alleen mensen die lezen niet, dus die zien dat, die hebben die game niet gespeeld en die zeggen, ja, wat zijn dit voor schandalige praktijken? Ja, je kunt zeggen, moeten er überhaupt microtransacties in een singleplayer game zitten? Hè? Van mij mag je vinden dat allemaal gedekt moet zijn, zeg maar door de aankoopprijs van 60 of 70 euro. Aan de andere kant, games zijn echt al jaren dezelfde prijs soort van. En die worden met echt een veelvoud aan meer mensen gemaakt in meer jaren. Dat kost enorm veel geld. Ik denk dat we stiekem, en dat is misschien een hot take, eigenlijk mogen we dit misschien heel erg in onze handjes klappen of wrijven of wat dan ook, dat die games überhaupt nog niet veel duurder zijn geworden. Als zij dat willen ondervangen met een fast, met wat microtransacties, en mensen kopen dat voor een tientje extra, en dan krijgen ze één fast travel point extra die ze vervolgens niet kunnen gebruiken, tenzij ze die game gewoon spelen. Ja, ik heb daar geen last van, dus ik heb het ook niet gemeld. Maar mensen zijn zo... Het is die contentfabriek van... Oh, hier, dit is waarom je boos moet zijn.
En zijn
dan,
boos.
En de mensen lezen dat dan en die denken... Oh, ik ben ook boos. Dan denk ik, ben je dat? Ja, je weet het niet eens. Je weet niet eens waar je over praat. Ik word daar zo... Oh.
Ja, dat is helaas het internet.
Ja, maar het stond overal. Ik zag ook een Jason Schreier, die zeg maar toch een gerenommeerde journalist, die post ook van, ja, maybe don't buy this game. Denk ik, gast, fucking lees je in, man. Gewoon dat zelfs jij het gewoon klakkeloos doorplaatst. Gewoon in plaats van dat je zegt van, oké, maar wat is er nou echt aan de hand? En
dus het is niet heel...
Is er niks aan de hand?
Ik kan jou gedeeltelijk volgen hierin. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Om eerlijk te zijn.
Nee.
Ik vind namelijk wel dat de optics hier fucked zijn. Vanuit Capcom. Ik vind als jij dit doet. En je moet, vind ik, dan moet je er helder over zijn.
Mm-hmm.
En dan moet je niet een soort van verrassing doen. En dan. Want het feit dat je ze niet nodig hebt. Boeit natuurlijk wel voor ons als kenners. Wij weten gewoon van ja, het boeit niet echt. Zo. Dus ze zijn niet relevant voor ons. En ik zag ook wat boze tweets. En net als jij hebt daar ontzettend de hekel aan. Omdat het is ragebait. Het zijn gewoon grifters die teren op woede. Om, weet ik veel, krijgen ze weer wat geld. Ik denk, misschien moet ik dit niet zeggen. Maar ik ga het wel zeggen. Maar volgens mij is de Venn diagram rond de mensen die deze ophef spinnen. En de mensen die betrokken zijn bij die hele Sweet Baby Ink bullshit. Een cirkel. Maar goed.
Ja.
Los daarvan. De optics zijn wel fucked vanuit Capcom, vind ik. Want je kunt niet dit soort dingen opeens op het publiek loslaten. En zeggen, ik ga geen PR doen voor dit bedrijf in die zin van... Oh ja, maar het maakt niet uit, want het is onbelangrijke DLC. I don't give a fuck. Koop het niet. I don't care. Maar het is wel zo, als zij dat op deze manier doen... Je kunt het niet aan journalisten die een review document hebben overlaten om dat te communiceren naar het publiek. Dat moet je zelf doen.
Ja,
en als je dan de wind van voren krijgt omdat je het niet hebt gecommuniceerd van tevoren, dan denk ik ook bij jezelf, ja, dat is ook fucked.
Dat hadden ze inderdaad moeten doen. En wat ook zo is deze game heeft gewoon bepaalde systemen die in deze tijd niet meer gebruikelijk zijn. Zeg maar dat feit dat fast travel zo beperkt is, dat is iets waar je echt zelf achter moet komen in de game. Want het werkt gewoon niet op de manier zoals we dat kennen in eigenlijk bijna alle andere open wereld games. Zelfs Elden Ring kun je gewoon ten alle tijde naar een of andere Grace op de map teleporteren. Dat is zo alom, zeg maar, aanwezig. Dus als je dan inderdaad zo'n lijst ziet met microtransacties en je ziet iets van fast travel en in de communicatie van de game wordt zeg maar steeds benadrukt van ja, fast travel is geen... Je moet echt lopen in deze game. Daar zie je inderdaad wel waar die verwarring ontstaat. Want als je dat communiceert en je maakt daarvan je selling point van je game is je kan niet fast travelen en je zet vervolgens als microtransactie een item dat heet allows you to fast travel anywhere. Ik weet inderdaad dat dat item eigenlijk op die manier zinloos is. Want ik heb een aantal van die port crystals, die staan in de wereld. Dus ik kan in principe overal naartoe teleporteren. Maar ik koop ondertussen zoveel leuk uitziende armor dat ik nooit de geld heb om zo'n teleport stone te kopen. Dus ik moet alsnog de hele tijd met die ossen wagen, want dat kost maar 200 goud. En die steen, die kost 10.000. Dus... Ja, maar dat stukje context, dat ontbreekt inderdaad volledig. Maar tegelijkertijd denk ik wel van, oké, maar zoek het even uit voordat je die video online zet. Maar dat is natuurlijk, in tegenwoordig is het gewoon die video, als je die meteen post, dan komt die bovenaan in het algoritme en dan gaan mensen boos worden. En dan wordt dan, dat is het verdienmodel. Dus de ophef, dat is nu ook onderdeel van de livelihood van content creators. Dus ja, er is ook geen... Hoe noem je dat? Er is ook geen incentive om genuanceerd te zijn. En dat stoort me.
Het is handmatig gefabriceerde ophef.
Ja.
Dat is het. Het is handmatig gekweekte ophef. Ja. En dat is, maar ik blijf er wel bij. Ik kan het mensen niet per se kwalijk nemen dat ze in die reflex denken, dit is fucked up. En dat is de schuld van Capcom. En ik zeg niet dat het de schuld van de makers van deze game is. Mm-hmm. Maar het feit dat deze game nu gereviewbombed wordt, ja, had Capcom kunnen voorkomen door hier iets meer sensible mee om te gaan. Of veel meer sensible mee om te gaan.
Ja.
Dat gezegd hebbende, deze soortgelijke microtransactions zitten in bijna alle Capcom games, behalve Resident Evil.
Ja, ze zaten ook.
Ja, maar je hebt ook.
Ze zaten in.
Neem Devil May Cry 5.
Ja.
Er is bijna een 1-op-1 overlap tussen het principe, los van wat items natuurlijk, maar gewoon het principe van currency en hoe je dat in early vendors en zo kunt besteden.
Ja, weet je wel.
Ja, maar je hebt ook, ja, het zit ook in games zoals Assassin's Creed en zo, weet je. Daar kan je extra hout of zo kopen voor geld als je, om dingen te craften of whatever. Als je geen tijd hebt om die hele wereld rond te spitten, om overal hout te gaan vinden.
Laten we het niet Assassin's Creed. Ja. Laten we niet Assassin's Creed aanhalen als een voorbeeld.
Nee, maar gewoon, het gebeurt gewoon heel veel in hele grote games.
Kijk, dat is irritant. Maar dan weer, of ook snap ik bij mensen, het is gewoon irritant als je bijvoorbeeld een loading screen krijgt en je krijgt te zien van, hey, als je de hout kun je ook kopen. Ja. Weet je wel? 500 gold. Dat is ook wel. Daar erg ik me ook fucking dood aan.
Hoe het in deze game is in het hoofdmenu staat onderaan, staat het zinnetje PlayStation Store. That's it. Verder heb ik het nooit gezien. Het wordt nooit vermeld dat je iets kan kopen. Je moet echt op PlayStation Store, maar er staat niet eens koop items. Er staat alleen PlayStation Store. Dus voor hetzelfde geld is het gewoon een link naar de PlayStation Store om daar naar heen te gaan om weet ik veel wat te doen. Op geen enkel ander moment wordt het. Ja, exact. Op geen enkel moment wordt het voor je neus gelegd. Je moet specifiek op die knop drukken. Wil jij daar ook maar mee geconfronteerd worden? Dus in universe, in game, wordt er geen melding van gemaakt. Dus ik vind er uiteindelijk wel mee van.
Is ook,
maar goed.
Als je gewoon die game speelt, volgens mij grotendeels irrelevant. En daarmee heb je eigenlijk over.
Ja, kijk, er zitten microtransacties in. Maar aan de andere kant kan je ook van een cliff af gedropkickt worden door een ogre. En is dat uiteindelijk niet wat we allemaal willen?
Nee. Nee, precies. Nee.
Ja, het klinkt als een geweldig spel. Ja, wat ik zeg, ik weet niet of het voor iedereen is. Het klinkt wel als een spel waar je echt de tijd voor moet nemen om het te begrijpen of te ervaren.
Jij hebt toch, Erik, jij hebt
lijkt mij leuk,
niet per se te vergelijken, maar Death Stranding heb jij gespeeld, toch?
Ja.
Je hebt die uitgespeeld. Nee, dat is niet te vergelijken, maar die heb je uitgespeeld, toch?
Zeker.
Dat is ook een game waarin je in principe niet wilt vrijstellen. Dat is ook een game waarin je moet lopen.
Ja.
Dat is misschien niet zozeer emergent gameplay, maar het is wel een game waarin je veel moet lopen.
Ik durf die vergelijking eigenlijk best wel te maken met Death Stranding. In de zin van,
is het ook een strand game?
Nou, in deze game heb je wel echt momenten dat je gewoon denkt van, oké, ik wil naar punt B. Ik ben bij punt A. Als ik op de map kijk en voor me uitzie, dan moet ik dat paadje volgen. Maar rechts zie ik een verhoging, een heuvel, een berg. Ik zou er misschien overheen kunnen met wat slim platformen. Met het risico dat je halverwege, zeg maar, gewoon er ineens weer afglijdt en te aarde stort en je bent al je helft kwijt en nu zit je daar zonder helft, zonder kampvuur, et cetera. Dat is natuurlijk ook wel een beetje die Death Stranding gameplay van, neem ik dit risico? Ga ik omlopen of ga ik nu van deze heuvel een beetje voorzichtig, zeg maar, eraf lopen in de hoop dat ik overeind blijf? Dat zit hier ook wel in, hoor. En dat maakt inderdaad, deze game vraagt wel veel van je geduld. Want zodra je echt die randjes of de kantjes eraf gaat lopen, dan ga je deze game haten. En jezelf ook. Omdat je denkt van, waarom doe ik dit? Waarom ga ik met halve helft deze ogre aanvallen op een heuvel, terwijl hij de high ground heeft? Ik moet dat niet doen. Alleen soms denk je van, ja, maar ik kan nu niet anders dan dit doen. Want ik heb het in mijn hoofd dat ik dit nu moet doen. Dus ik kan nu ook niet terug naar een kampvuur. En dat kan frustrerend werken. Omdat je gewoon denkt, ja, shit, waarom ga ik de hele tijd dood? Dan denk je, ja, omdat de omstandigheden allemaal in je nadeel zijn. En dat is, deze game is dan best wel meedogenloos. Ik vind het geen moeilijke Souls-like game qua combat. Het is best wel te doen. Maar wel als jij echt je goed voorbereidt en bekijkt van, wat is een goede tactiek? En als je dat doet, terwijl het eigenlijk alles zegt van dit lijkt me geen slim plan, dan is het over het algemeen ook geen slim plan. En dan ga je teleurgesteld raken in de uitkomst, denk ik.
Alright. Nou ja, het klinkt echt als een cool spel. Ik wil het wel gaan proberen. Ik bewaar hem nog even voor als het wat rustiger wordt, wellicht.
Anders kun je altijd aan het begin van de game mijn pawn inhuren en dan kan hij je op weg helpen. Ja.
Die weet alles.
Ja, precies.
Look, a ladder. Dan heb je,
dan heb je gewoon een lopende quest marker voor alle quests in de game. Super handig.
Look, een kabelbaan. we moeten het ook hebben over die andere grote game van de week. Dat was Rise of the Ronin. Die heb ik dan weer gereviewd voor Gamer.nl. En die heb ik een 7,5 gegeven. Grote verrassing voor heel de mensheid. Maar ik dacht, dat is al even geleden volgens mij, de 7,5. Dus het kan wel weer. Rise of the Ronin is de PlayStation 5 exclusieve game van Team Ninja. Makers van Wolong en Nioh. En Ninja Gaiden en zo natuurlijk. En dit is eigenlijk maar een beetje mijn probleem, jongens. Ik heb 2 weken lang die game gespeeld voor de review. Iets van 40 uur. Ik heb netjes uitgespeeld. Ik heb afgelopen woensdag de recensie ingeleverd. Het is vandaag zondag en ik wist dat we voor deze podcast het ook nog wel over die game zouden hebben. Maar eerlijk gezegd ben ik alles alweer een beetje vergeten. En dat is wel een beetje wat deze game is. Het is prima, het is een goede game. Maar ja, na afloop ben je het ook alweer een beetje vergeten eigenlijk.
Het is een 7,5.
Ik weet het niet zo goed meer. Ja, 7,5. Nee ja, het is wel echt een goede game. Het doet heel veel dingen goed. We hebben het de vorige week in de podcast ook al even gehad op basis van de eerste paar uur. Maar wat het eigenlijk... Er is eigenlijk maar één ding wat het echt heel erg goed doet. En dat is wat Team Ninja gewoon heel goed kan. En dat is die combat. En Team Ninja heeft geprobeerd om zijn eigen grenzen te verleggen. En daar ook een open wereld bij te doen. En een meeslepend verhaal in een historische setting. En sommige dingen daarvan zijn wel interessant. Maar eigenlijk ook het meeste daarvan denk je... Ja, ze had het ook niet kunnen doen, zeg maar. Het is ook wel gewoon veel opvulling. Het is namelijk een heel standaard open wereld waarin je rondloopt en steeds icoontjes vrijspeelt en fast travel puntjes vrijspeelt. Waar je overigens gewoon altijd naar kan fast travelen, Marcel. Daar hoef je geen microtransactions voor te kopen. Maar ja, in die open wereld kom je schatkistjes tegen en af en toe een groepje sterke vijanden. En het zijn allemaal zijmissies. Nou ja. Ja, je kent het wel. Het lijkt heel erg op Assassin's Creed 2, wat dat betreft. Dat gevoel van een checklist afwerken en in die hele wereld al je taakjes netjes doen. Ik zeg ook Assassin's Creed 2, omdat dat toch een van de wat vroegere games in dat soort genre was. En het lijkt niet alsof Ronin echt heel veel stappen heeft genomen om daar een modernere variant van te maken. En... Het is ook niet een heel mooi spel. Dus af en toe lijkt het ook Assassin's Creed 2. Sommige personagemodellen zijn wel echt alsof het PlayStation 3 tijd nog is. En je loopt door die dorpen en steden en het is daar helemaal niet druk. Alle wegen zijn leeg en het voelt niet heel levend, de wereld. Maar ik vond de setting dan wel weer leuk. Het speelt zich af, ja, ik vertelde het vorige week ook al. Het speelt zich af in de halverwege 19e eeuw in Japan... En dat is een heel belangrijk moment voor het land. Want het heeft heel lang alle grenzen gesloten voor alle buitenlanders. Maar op een gegeven moment komen er toch schepen uit Amerika aan. En de Britten die komen ook allemaal naar Japan. En ze willen allemaal handelen met Japan. En ze willen dat de grenzen weer open gaan. En communicatie wordt geopend. En het is het eind van het shogunaat in Japan. De shogun die gaat vallen. Zij willen graag banden met de westerse wereld. En... Ja, er zijn heel veel verschillende facties die zich tegen de shoguns keren. En er zijn ook facties die er wel voor ze zijn. Maar het wordt allemaal een heel bloederige oorlog. En uiteindelijk valt de hele bende. En daar gaat deze game eigenlijk over. Ik vind dat echt mega interessant. Het is heel historisch verantwoord. Er zitten allemaal personages in die echt bestaan hebben. Bekende samurai, of ja, bekend in Japan althans. Ik weet
maar,
niet of,
maar wel, of wij het wel echt, allemaal echt kennen. Historisch verantwoord of Assassin's Creed historisch verantwoord... dat ineens een bekende naam erin komt en denkt... oh, oké, okay, sure.
Ja, nou, ik ben niet zo bekend met geschiedenis of ik weet dat het allemaal klopt. Maar ik had wel af en toe dat ik dacht dat er iets gebeurde. En dan ging ik googlen. Mm-hmm. En dan bleek het, oh, het ging echt zo. Weet je wel? Dit is wel echt een punt uit de geschiedenis wat zo is gegaan.
Ja.
En dat is dan wel cool. Maar ja, het is natuurlijk wel een beetje de Assassin's Creedificatie van dat.
Ik vind in die zin...
Op een gegeven moment kreeg ik een vlammenwerper. Ja. Dan denk je, hè, een vlammenwerper in de 19e eeuw. Wat is dit?
Heb je dat hoofdstuk in tijdens geschiedenis nooit gehad?
Nee. Okay. Nee, helemaal niet. Maar alleen het grote probleem ook is dat het verhaal helemaal niet goed verteld wordt. Dus elke keer er gebeurde er iets in de game, dan ging ik dat googlen. En dan las ik iets over de geschiedenis en over alle banden tussen mensen. En wat het dan toe geleid had en hoe het allemaal zat. En dan dacht ik, oh, dat is interessant. Maar dat zat eigenlijk alleen in het geschiedenisboek. Dus deze game heeft wel een goed verhaal, maar dat moet je wel een geschiedenisboek voor lezen. Want uit de game zelf wordt het helemaal niet duidelijk. Het zijn gewoon heel willekeurige gebeurtenissen die elkaar opvolgen.
Mm-hmm.
En soms dacht ik echt van, what the fuck, waarom? Dit is helemaal geen verhaalvertelling. Op een gegeven moment stond ik bij een graf van iemand. Iemand was gestorven. En ik stond bij het graf en naast mij stond een guy. En dat was een grote leider. En we stonden een beetje te praten en een beetje te rouwen. Omdat er net iemand dood was. En letterlijk, de volgende scène was dat wij met z'n allen onszelf aan het opfokken waren omdat we die guy gaan vermoorden. Dat was de volgende missie. Was dood die guy, dood die leider. We gaan hem aanvallen op een moment dat er allemaal bewakers om hem heen staan. En die moeten we eerst allemaal doodmaken. Dan gaan we ze bestormen. En dan dacht ik, joh, echt letterlijk 5 seconden geleden stond die guy naast mij bij een graf. Waarom? Iedereen was daar ook. Waarom steken we hem daar dan niet gewoon dood? Wat?
Ja.
Dat is zo random.
Ja, weet je wat het wel
maar,
is?
Ja, wat dat...
Ik vind wel ergens goed... Goed dat deze game wel gemaakt is in de zin van... Je hebt natuurlijk de vergelijking met een Ghost of Tsushima... is in die zin een soort van snel gelegd. Maar dat is natuurlijk echt een westerse visie van op Japan. En dat uit zich ook in dat je gewoon een soort van... Ja, toch een beetje de hemel geprezen omgevingen... en alles is zeg maar prachtig en... Alle typerende dingen van Japan, de weet ik veel wat, de natuur en hoe alles eruit ziet, is allemaal op één eilandje gepropt voor maximale, dat je denkt, oh wat prachtig, wat is deze cultuur mooi en de natuur en et cetera. En het is ook goed dat er daar, niet dat het per se een tegengeluid is, maar dat het ook gewoon vanuit Japan deze setting ook benaderd wordt door dan een Team Ninja. Dat Zeker. Zij hun eigen verhaal vertellen en dat dan inderdaad historisch waarschijnlijk wat accurater is. Ik ben ook heel benieuwd, misschien is dit dat verhaal dat voor Japanners dat het gewoon is van, oh ja, maar dat is inderdaad gewoon algemene kennis zoals bij ons. Ja, bij ons hoef je ook niet uit te leggen, als jij het hebt in een game over de Crusades of zo. Ja, over het algemeen weten wij dan wel wat daarmee bedoeld wordt. Maar ja, als je dat niet weet en je legt dat dan niet uit, dan landt het ook minder. Dus ik vind het wel interessant om te weten van hoe valt dat dan voor iemand die dat wel gewoon daarmee opgegroeid is met die geschiedenis.
Voelt het ook een beetje geschreven. Alsof het is geschreven voor mensen die de geschiedenis al kennen, zeg maar. En die komen iemand tegen en die denken, oh, dat is Ryoma Sakamoto. Wat cool dat ik die nu in deze game zie. Terwijl ik eerst moet googlen wie dat dan is. Dat is een hele bekende samurai uit die tijd. Die super belangrijk is geweest voor welke kant het land uiteindelijk is opgegaan. Maar ja, ik had er nog nooit van gehoord. Het is misschien ook mijn gebrek. Maar ja. Maar zo voelt de game inderdaad ook. Maar ja, het zit ook in andere elementen van het spel zelf. Dat ik denk, dingen worden gewoon niet goed uitgelegd. Op een gegeven moment moest ik een... Dit vond ik echt zo dom. Op een gegeven moment moest ik een gevangenis infiltreren. Dan kan je zelf een beetje kiezen hoe je dat wil doen. Maar ik koos ervoor om vanaf een toren naar binnen te vliegen. Want je hebt ook een soort glider. Want waarom ook niet? Maar die toren, je kwam bij die toren en er stond een guy voor die toren. En die zei, de trap is stuk. Dus ik kan wel een nieuwe trap maken, maar dan heb ik hout nodig. En ik dacht, oké, de missie wordt... We gaan hout zoeken om een trap te maken.
Hoeveel hout nog?
Nee, niet eens. Okay. Nee, maar de missie werd, we hebben hout nodig voor de trap. Er kwam er dus een questmarker op de kaart. Hier moet je heen om deze missie te doen. Ik loop daarheen En ik kom in een vijandelijk kamp terecht. Met allemaal vijanden. Mm-hmm. En ik denk, waarom ben ik hier? Maar dan maak ik allemaal dood. En dan doe ik een kistje open. En daar zit dan hout in. Dat ik denk, oké, niemand heeft mij uitgelegd van, oh, ik heb speciaal hout nodig. Of, oh, hey, deze rovers hebben mijn hout gestolen. Je moet het terughalen voor mij. Dit kamp staat ook nog eens midden in een bos. Dus ik denk, er is overal hout. Als ik per se een trap wil maken, kan ik het van alles doen.
Maar
we hadden gewoon een gevecht nodig.
Ja, in 1887 was de grote houtschaarste van Japan. Dat,
ja, precies.
Nee,
ja.
Ik weet het ook niet. Dat is wel een beetje opmerkelijk. Oh, ja.
Ja, maar goed. Zo gaat die game. Maar ik moet wel zeggen, het is wel echt gewoon een goed spel. Het is gewoon een heel goed spel. De combat is echt fantastisch. Ik zei het vorige week ook al. Het is een beetje het Souls-achtige. Maar dan, ja, ik mag het van Marcel geloof ik niet zo noemen. Want je hebt geloof ik een beetje hekel aan de Team Ninja versie van Souls-likes.
Ja, maar het is... Goed, vertel verder. Ik zal me inhouden.
Het is veel soort van actievoller en het heeft veel meer knoppen. Er zitten veel meer lagen in. Waardoor het ook een beetje Devil May Cry-achtig voelt. Dat je allemaal combo's uit je knoppen tovert. De parry is echt fantastisch. Het is echt een geweldige parry. Zoals ik vorige week zei, het is een aparte knop. Het is een soort van aanval. Je slaat je zwaard omhoog. En als je dat op het goede moment doet, dan sla je dus de aanval weg. En nou ja, daarmee leeg je dan de stamina balk van de tegenstander. En als je dat genoeg doet, dan kun je een super, super kill uitvoeren. En dan vliegen de hoofden alle kanten op. En het bloed spuit overal uit. En het voelt heerlijk. En die game heeft ook echt een aantal heel memorabele gevechten. Dat je echt met zwetende knuisjes je controller vasthoudt, terwijl alles om je heen afbrandt. En je zit te vechten tegen één of twee super moeilijke bazen tegelijk. En dan is die game echt op zijn allerbest. Dan moet je echt gewoon die patronen leren kennen van die eindbaas. Van oké, er komt nu een super aanval, maar dan dat zwaard komt op me af. Maar dan vertraagt hij altijd eventjes. Dus moet ik net even inhouden en dan pas parryen. En ja, het voelt echt heerlijk. Ja, dus als je gewoon alleen maar een beetje als een samurai heel goede combat wil meemaken en de rest boeit je niet zo, dan kan ik Rise of the Ronin wel aanraden. Ja. Dat doet het echt fantastisch.
Ik vind het wel mooi dat jij noemt mij altijd de Souls expert. Maar als ik kijk...
Ja, je bent Souls expert.
Maar dat staat dan bekend van, oh ja, die games zijn moeilijk of wat dan ook. Maar echt een Wolong en deze, die zijn echt, denk ik, een tienvoud moeilijker dan dat. Dus dat is vooral ook een beetje mijn ding met die game. Ik ben er gewoon niet goed in. Het voelt altijd alsof ik zeg maar het liefst die game op 75% speed af moet spelen. Want het gaat allemaal zo snel. Het zijn inderdaad zoveel acties tegelijkertijd. Dat je denkt van, in de tijd dat ik in een Elden Ring 2 zwaardslagen heb gedaan, ben ik in een Wolong of een Rise of the Ronin denk ik al 38 zwaardslagen verder. Het gaat zo hard en dat kan ik gewoon niet bijhouden. Dus ik vind het heel knap dat het zo goed klikt tussen jou en die combat.
Ja man, ik vind het echt heerlijk. Maar ik kan er ook gewoon op stuk bijten en dat is wel fijn. Maar ja, het is dus inderdaad best wel echt een moeilijk spel. Het is echt wel pittig. Maar hij heeft ook een easy mode.
Okay.
Dus als je dit luistert en je denkt, ja, ik heb eigenlijk geen zin in zo'n moeilijk spel. Je kan hem ook op easy zetten.
Maar vertraagt de game daarvan? Maar ja, dat je niet. Want zo ja,
nee,
dan ga ik hem meteen kopen.
Nee, je krijgt gewoon, gewoon minder schade.
Ah,
zo.
Okay.
Ja. Ik kan het wat langer volhouden. Maar ja, amazing wat dat betreft. Als je alleen op zoek bent naar combat, dan is het echt een geweldig spel. Maar de rest is gewoon best wel matig eigenlijk. Dat je denkt, ja, waarom zijn ze eraan begonnen? Waarom ga je een open wereld maken als je niet echt bedenkt wat je er dan mee wil? Of zo.
Ja.
Dat je denkt, oh, ik heb echt een goed idee om een open wereld te maken, want we gaan iets heel anders doen. Nee maar ja, je doet gewoon hetzelfde als 10 jaar geleden genre.
Het is Sony exclusive, toch of niet?
Dus Sony zit er echt achter. Ja,
ja nou dat verklaart
ook
de wereld, denk ik.
Je krijgt ook echt het PlayStation Studios logo. Ja, oh ja. Ja.
Daar heb je antwoord.
Oh ja. Ik heb hem in 40 uurtjes uitgespeeld. Ik had al best wel aardig wat sidequests gedaan, maar er waren er echt nog superveel. Dus ik denk dat je ook nog wel 2 keer zoveel tijd aan kwijt kan zijn, als je wil. Dus er is inderdaad genoeg te doen. Maar goed. Dat is Ronin. Ron, ja. Wat ben jij aan het spelen? Ja, like a Dragon.
Ja. Ja. Ik heb hem bijna uitgestaan, letterlijk bij de Embras. Dus ik hoef bijna niks meer te doen, behalve die te verslaan. Maar ik vind die games altijd heel moeilijk. Maar nu heb ik wel... Ik heb goed gegrind. Al die games gaan te lang door. Op het einde moet je grinden. Maar ja, ik vind het niet zo erg. Zet hem gewoon op autocombat. Loop een stukje. Een vechtie van zichzelf. Automatisch. En dan doe je een paar dungeon runs. En dan ben je weer up to speed. Het is echt een fenomenaal spel. Ik hou ontzettend van die personages. En ja, ik weet niet. Ik ga sowieso huilen.
Ja.
Ik heb de hele tijd van... Het is zo iconisch. Ik had dat ook bij Final Fantasy VII Remake. Dat is echt iconic, al die personages. En dat is bij deze game ook. Het zijn echt iconen allemaal. En ja, natuurlijk. Kiryu is echt... Maar er zit ook bijvoorbeeld één... slechterik in, die heet Yamai. En dat is zo...
Step right up.
Fucking ziekelijk. Of Yamal? Ik weet niet zeker. Maar het is zo fucking ziekelijk goed gedaan. Hij heeft zo'n vette story arc. Echt zo cool. En deze game doet dat zo goed. Het is ook deze game heeft cutscene kogels. En daar hou ik zo van. Ik hou zo van een goede cutscene kogel. Weet je wel, in deze game wordt je continu doodgeschoten. Maar dan doet het geen pijn. Maar als je hem door een kogel geraakt wordt in een cutscene, dan weet je, nou, you're fucked. Dan ga je dood. ja, ik hou er gewoon van. Ik vind het fantastisch.
Ja, same. Dit is de game waar ik nu weer terug naar heen ben gegaan. Na Rise of the Ronin. En man een spel.
Ja, ik zit 70 uur. En het is echt... het is gewoon... Ik moet echt... ik moet gewoon afscheid nemen dadelijk. Dat wordt best wel een ding.
Ja. Ik zit dus op dat Dondoko Island, wat een soort Animal Crossing-achtig iets is. Dan kan je hele eiland resort kan je zelf indelen. En dat is zo dom. Ik weet dat jij het een beetje hebt overgeslagen, Ron, maar het slaat echt helemaal nergens op. En ik hou er zo van. Het verhaal is dat daar... Dat was ooit een 5-sterren resort, maar dat is helemaal afgezakt. En er zijn allemaal... Er is een kwaadaardig bedrijf en dat dumpt daar zijn vuilnis. Oh, ja. Dus overal ligt vuilnis op dat hele eiland. Maar je kan dat vuilnis dus slaan met je honkbalknuppel en dan verdwijnt het op de een of andere manier. Dus dan kan je het eiland opruimen.
Ja.
Maar daar krijg je dus ook allemaal materials van. En dan zegt Ichiban op een gegeven moment, ja, we kunnen toch gewoon zelf dingen maken dan om op dit eiland neer te zetten. Dus ja, dan kan je bomen slaan en dan krijg je hout. En dan maakt hij er dan een stoel van en dan denk je, ja, dat is logisch. Maar op een gegeven moment kan je dus ook... Kunnen ze ook hele gebouwen knutselen. Dat is zo dom. Dan zie je Ichiban, die pakt een paar stukken hout. En die is dan heel hard aan het tibberen en aan het boren en aan het zagen. En dan staat er gewoon een flat gebouw. Staat hij dan heel trots naast. Zo van, kijk eens wat ik geknutseld heb.
Heerlijk.
Het slaat helemaal nergens op. Maar ja, het is wel cool. Anyway. Dat was de podcast, denk ik, hè?
Ja.
Ja,
we gaan de Patreon doen.
Dat krijg je, in een week dat er gewoon zoveel grote games uitkomen. Maar
ja, we hebben het niet eens over Princess Peach.
Ja, jullie hebben wel weer je best gedaan om die Nintendo game vakkundig te ontwijken.
Nee, ik heb helemaal geen interesse in dat spel.
En je hebt geen Switch nog steeds.
Dus ga je toch gewoon... Oh ja.
Wanneer ga je...
Wat, pardon?
Je Switch is toch gestolen? Of iets
oh
kwijt.
Ja, ik kan hem niet spelen. Nee. Dat klopt.
Ga je nog een Switch... Ja. Of wacht je op de Switch 2 voordat je weer...
Ja, ik ga wel wachten op de Switch 2, maar ik koop vast en zeker een Switch. Ik vind de Switch echt de leukste console eigenlijk. Dus ja. Ik vind de Switch eigenlijk gewoon de beste console als ik hier ben. Dus ik ga die waarschijnlijk wel inhalen.
Oké.
Okay. Nou ja, en ik heb ook wel echt gehoord dat het een game voor kinderen is gewoon. Maar daar is niks mis mee. Maar
nee, maar daarom ga ik hem niet...
Ik ben geen kind.
Ja,
ik ga
niet spelen.
Moet dan altijd wel een beetje... Dan zie ik de recensies en denk ik van... Oké, maar je bent geen kind. Dus in die zin denk ik dat het daar een beetje misgaat al.
maar moet je ook niet voor je publiek recenseren? Of moet je voor het publiek van de game recenseren?
Ja, dat is een lastige.
Ja. Anyway... Princess Peach is ook uit. Misschien volgende week. Nee, we gaan het niet spelen. Sorry. Volgende week is er weer een Ron en Erik podcast. Elke maandag te downloaden via allerlei podcast apps en feeds. Als je ergens abonneert, dan komen we elke maandagochtend vanzelf in je oren. En als je dat ergens doet waar je ook een recensie achter kan laten, zouden wij het heel fijn vinden als je dat ook een keertje doet. 5 sterretjes op bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcasts. Want dan zijn we weer beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. En wil je nou meer Ron en Erik, dan kun je ons steunen via Patreon. En dan krijg je elke week een extra podcast. En deze week hebben wij het glorieuze format The Goaty Shoty, waarin wij terug in de tijd reizen, ieder een game kiezen en onze argumenten geven waarom die game de beste was van dat jaar. En dan mogen jullie allemaal stemmen. En we gaan dus kijken wie er gewonnen heeft vorige maand. En we gaan deze maand zelf naar 2017 om een nieuwe game uit te kiezen. En 2017, het jaar van een van Marcel's favoriete games. Dus dat komt goed. Dat is 1 stem. Die is binnen. Als je ons iets meer geld in de maand geeft, dan word je vriend van de show en dan verdien je een dikke shout-out. En dat zijn deze week BasB86, Betje Fris, Bobby, Christian, Dozen Faces, Dr. Dirk, Crackio, Heisenberg190, Marky Mark, Mr. Mime, Raoul, RDK for Life, Recreator, The Rock, The Killing Bean, Tijn en zijn vrouw, Tijns Minares en Wesley D. Allemaal hartelijk dank. Heb je geen geld om aan ons te geven, geef niks. We zien je alsnog graag in onze Discord, de Ron en Erik Discord. De allerleukste gaming community van heel de wereld eigenlijk, inmiddels volgens mij. Er zitten meer dan 500 luisteraars samen met je te kletsen over games en samen games te spelen ook. En het is gewoon heel gezellig. Kom erbij. Je vindt de link in de show notes van deze podcast. Marcel, dankjewel dat je te gast wilde zijn.
Ja, als ik nog wat advies mag geven, algemeen geldend advies.
Mag altijd.
Wolves Hunt in Packs en Goblins Ill Like Fire. Dan weet je dat.
Oh, is dit jouw pawn? Ben je je pawn aan het channelen?
Ja, dit ga je nog 3000 keer horen.
Kan jij dus gewoon een linkje of een code of zo ergens plaatsen dat iedereen met jouw pawn kan spelen?
Volgens mij kan het, ja.
Ja.
En je kan hem dan zelfs... Ja,
dat is wel interessant.
Je kan hem zelfs, zeg maar, in jouw wereld, als je denkt van, ik vind het echt super tof ik hou van deze pan, kan je hem ook uitrusten met zeldzame armor. En die stuur je dan terug naar degene die van wie de pan is. En die krijgt die armor dan. Dus je kunt elkaar zelfs cadeautjes geven.
Dat is aardig.
Ja.
Wauw. Oké.
Okay.
Cool. Ik wil wel een Marsa pan. Altijd naast me hebben lopen. Dat lijkt me leuk. Ja. En in het spel ook.
Ja, altijd... Ik begin altijd over waarom het kapitalisme verschrikkelijk is. Dat is mijn, mijn persoonlijkheid.
Look, a capitalism.
Oké.
Rob, ook weer bedankt.
Nee, jij bedankt.
En tot de volgende week.
Doei.